Heb jij een randloze pot?
Nou, ik vraag me nu wel af waarom eigenlijk een rand in een pot zit.
Ja, daar moest dat water uitkomen.
Oh ja, en waar komt het dan?
Spatten.
Waar komt het dan nu eruit?
Daar is nu innovatie op geweest met sensoren, denk ik dan maar of zo.
Wauw.
Toch, Alex?
Aerodynamisch.
Ja. Ik denk ook wel dat we eraan toe waren, die ontwikkeling.
Oh, dat denk ik dus ook.
Hey, maar,
want Alex zweert er bij. Die wil niks anders meer. Die zit ook niet meer op.
Maar zit er
randen.
Al een bril op? Dat is de vraag.
Nee, de bril is er nog niet. Nee.
Jongens.
Glibberend over die rand de hele tijd.
Ja, het is nog steeds dus zo'n bidet-achtig ding eigenlijk, hè? Ja,
ja. Ja.
Hurkpot. Hartstikke leuk.
Nou, Nienke, ben je geïnstalleerd?
Ja, ik ben er. De wifi doet het. Het is hier wel. Het galmt hier wel meer. Sorry Jeroen, maar ik kan er ook even niks aan doen.
Inderdaad, je zit in de kerk.
Nou ja, anywho. Hey, ik ben alweer lekker kwaad, maar dat hoef ik eigenlijk helemaal niet te zeggen. Ik was alweer helemaal kwaad op het universum de hele dag alweer.
Dus, niet nog meer koffie?
Nee. Maar als iemand wil vechten, dan kan hij langskomen in Zwolle. Ik hoek iedereen neer.
Top.
Oké. Ik ben Nienke de Jong, moeder van Janne van 6, Abe van 5 en Kees van 2 jaar oud. En samen met Alex van der Hulst, vader van René van 11 en Jara van 7, Hanneke Hendricks, moeder van Alma van 6 en Anne Janssens, vader van Julius van 7 en Dunja van 3, maak ik Ik Ken Iemand Die. Een podcast over ouders, kinderen, opvoeden en al het moois en lelijks dat daarbij komt kijken. En met in deze aflevering een gast. En dat is Jantine Jongebloed. En zij is journaliste, onder andere voor de Volkskrant. En ze heeft recentelijk een prachtig mooi boek geschreven. En dat heet Soms wil ik een kind. Waarin ze uitzoekt ja, of ze nou een kind wil, ja of niet. En wat voor leven laat je achter als je er wel een krijgt. En wat voor leven maak je niet mee als je er wel eentje krijgt. Nou, daarover gaan we het hebben. Ik was het boek aan het lezen en ineens kom ik een bekende naam tegen.
Lynn Berger.
Wie of wie? Nee, ik bedoelde Hanneke Hendricks. Leuk Hanneke Hendricks. Hey, maar vertel jullie dan even bij het begin, hoe kennen jullie elkaar dan?
Nou,
hoe kom jij in het boek van Jantine?
Nou, Jantine mailde mij. Ja, want Jantine, moet jij maar even vertellen, want hoe ging dat?
Ja, dat ging zo. Ik denk dat ik heb jullie podcast heel veel geluisterd. Toen ik nog een actieve kinderwens had. En toen begon het een beetje te wankelen. En toen mailde ik Hanneke. Omdat ik dacht, Hanneke en ik zijn een beetje uit hetzelfde hout gesneden. En als Hanneke mij misschien even advies kan geven of ik nou een kind moet krijgen of niet, misschien is dat handig. Dan hoef ik het zelf niet te beslissen.
Ja, volgens mij vooral omdat ik best vocaal was over het feit dat ik dat helemaal niet per se zo leuk vond de hele dag. Vooral
ja,
in het begin.
Ja, ik denk dat dat kwam door een specifieke aflevering waarin jij vertelde dat je bezig was met het IVF-traject. En zelfs tijdens dat traject nog twijfelde of je het eigenlijk wel zo zeker wist en echt wilde. En dat herkende ik. En toen heb ik Hanneke gemaild. En daar kreeg ik een hele leuke reactie op.
Ja.
En toen, wat mailde jij, Hanneke? Want wij hebben het gelezen in het boek. Maar voor de mensen die het boek soms wel een keer nog niet hebben gelezen.
Wat ik toen terug heb gemaild. Nou ja, wat ik terug heb gemeld is dat het eigenlijk precies wat jullie ook wel weten. Het grappige is dat ik mij dus helemaal niet meer kan herinneren dat ik gezegd heb dat ik het niet leuk vond in het dat is een IUI-traject trouwens. Maar dat is wel grappig. Ja, want volgens mij twijfel is volgens mij ook wel altijd iets dat er altijd wel bij hoort in het leven, altijd. Maar ik heb toen teruggemaild dat ik het inderdaad dat je heel veel vrijheid kwijt bent, maar dat uiteindelijk dat het ook wel maakt dat je veel minder navelstaarderig wordt. En dat je ook, omdat je je werktijden moet indelen op kinderdagverblijftijden, is dat je ook vaak veel efficiënter werkt, vond ik. Want vaak blijf je dan nog hangen in het, ah ja, ik doe het anders vanavond wel. Of, weet je wel, terwijl als je eenmaal een kind hebt, ben je veel meer gebonden aan bepaalde tijden. En dat vond ik ook wel best wel verfrissend. Dus eigenlijk was het best een zakelijke, ja, het was geen zakelijke mail, maar wel een zakelijke antwoord.
Ja, eigenlijk was het misschien een soort wiskundige formule die onderaan de streep positief was. Volgens mij zei je dat een kind jou vooral ook meer focus bracht. Ja. En meer helderheid over wat je wilde en wat je met je tijd moest doen.
En je eigen gezeik is gewoon niet meer zo interessant. Dat vond ik zelf ook wel fijn, want ik kon altijd wel enorm lopen malen over dingen. Soms als ik sommige kinderloze vrienden soms hoor zeuren, dan denk ik wel eens, oh ja, dat heb ik eigenlijk helemaal geen last meer van.
Maar, ja.
Maar goed. Maar,
je krijgt wel weer ander gezeur voor terug, Hanneke. Dit moet je er wel even eerlijk bij zeggen.
Ja, maar dat is dan iemand anders een gezeur. Dus dan kun je dan wel... kun je iemand anders de schuld geven. Dat is altijd fijner dan jezelf de schuld geven.
Je bedoelt je kind?
Ja, tuurlijk.
Ja, maar ik bedoel... Nee, maar even als we deze podcast even nemen. Alex is vader van 2 kinderen. En kan nog steeds over heel veel dingen zeuren... die
ja,
niks met de kinderen
zo.
Te maken hebben.
Ja, dat is ook zo.
En je, dat is, heeft hij echt zijn verdienmodel van gemaakt.
En je leven wordt toch op een gegeven moment ook wel weer een beetje hetzelfde. Volgens mij zei ik dat ook in die... Of hebben wij daar het gewoon over gepraat? Ja, dat staat ook in het boek. Van, dat je verhuizen naar... dat het een beetje voelt als emigreren naar Vietnam.
Ja,
niet dat ik weet hoe dat is. Maar,
ja.
maar dat je uiteindelijk neem je jezelf toch mee. Dus uiteindelijk wordt het ook wel weer normaal.
Ja.
En dat is
hebben jullie ook afgesproken?
Nee, we hebben elkaar laatst op het boekenbal... voor het eerst in levende lijven ontmoet.
Ja, en Jantine mailde mij elk jaar daarna met een soort update... omdat je toen al met dit boek was begonnen. Want,
ja, dat klopt.
Want dat ligt
wanneer,
nou boek.
Wanneer mailde jij Hanneke dan?
Ja, wanneer mailde ik jou Hanneke? Ik denk dat het in 2018 of 2019
ja,
2018. Was. Dus wel 4, 5 jaar geleden.
Was nog voor corona.
Dus 5 jaar geleden.
Ja.
Ja, goede oude tijd.
De goede oude tijd. Want er ligt nou een boek. Gewoon.
Ja.
En soms wil ik een kind... Want ik ben niet de enige die je opvoert in het boek. Je hebt heel veel mensen gesproken. Maar kun je eens vertellen, want dat vroeg ik me af toen ik het aan het lezen was. Hoe kwam je bij het idee om dit allemaal te gaan bundelen? Zoveel denkrichtingen eigenlijk over het idee van waarom je wel of niet een kind zou willen.
Ik denk dat toen ik met dat boek begon, mijn twijfel nogal vaag en abstract was. Ik kon er zelf niet zoveel woorden aan geven waar die twijfel uit bestond. Ik wilde soms wel een kind en soms niet. En dat wisselde een beetje, die percentages van wel of niet. Maar ik kon eigenlijk niet zo goed aan mezelf uitleggen waar nou dat verlangen enerzijds uit bestond en anderzijds waar die twijfel en ook dat nee-antwoord wat dat eigenlijk inhield. En ik denk dat het in mijn aard zit om dan zoveel mogelijk verhalen van anderen te verzamelen. Om te kijken wat vervolgens op mij slaat.
Ja.
Dus ik wilde... En jij was daar één verhaal van. En ik denk dat er iets van 20 verhalen of misschien nog wel meer in het boek zijn beland. En voor mij was dat een manier om te kijken wat resoneert bij mij en wat hoort dus bij mij, welke argumenten en welke argumenten hebben andere mensen.
Ja, want kun je eens een beetje aan de luisteraar vertellen hoe jouw weg ging? Qua...
Ja, dat kan ik.
Dat is nogal een vraag, want dat is nog mijn het boek eigenlijk lezen.
Mijn vroegere weg, ja. Ja. Ik denk om bij het begin te beginnen dat ik altijd het idee heb gehad dat ik ooit moeder zou worden. Als kind, als puber was dat altijd voor mij wel een soort een vast gegeven waar ik weinig vraagtekens bij zette. En toen ik mijn man ontmoette was dat ook altijd iets waar we met z'n tweeën niet al te veel woorden aan vuil maakten. Maar wat wel altijd een soort zekerheid was. Op een gegeven moment gingen wij trouwen en hadden we een huis gekocht. En toen leek het gewoon ook helemaal in het volgende stappenplan de stap te zijn dat we zouden proberen om een kind te krijgen. En dat hebben we toen geprobeerd. Maar ik ben uiteindelijk 2 keer buitenbaarmoedelijk zwanger geweest. Dus dat betekende dat er een embryo in mijn eileider groeide in plaats van in mijn baarmoeder. En dan heeft dat geen kans van slagen. Dus ik ben de eerste keer geopereerd en de tweede keer moest het op een andere manier worden verwijderd. En na die tweede zwangerschap moesten we eigenlijk verplicht 9 maanden op het wachtbankje plaatsnemen. Mm-hmm. Om mijn lijf de tijd te geven om weer helemaal te herstellen.
Ja.
Dus wij mochten 9 maanden lang niet een nieuwe poging wagen. En eigenlijk achteraf gezien is in die tijd van dat wachten bij ons allebei de twijfel ontstaan. En ik denk dat... dat had met heel veel dingen te maken, maar onder andere met het feit dat er inmiddels om ons heen vrienden van onze ouders waren geworden. en toen dachten wij...
Oh.
Ja, ik denk dat
is het.
Ja, precies. Ik denk dat mijn beeld van het ouderschap lang rooskleurig was. En lang een romantisch idee gebaseerd op ja, verhalen die wat verder weg van mij stonden. Uit series en films. En nou ja, misschien ook gewoon omdat je als kind nou eenmaal opgroeit met het idee dat iedereen ooit kinderen zou krijgen. En opeens in die tijd werd het veel concreter wat het ouderschap, in elk geval van jonge kinderen, in de dagelijkse praktijk inhoudt. Dus daar begon een beetje het wankelen.
Ja, ik denk dat dat wel herkenbaar is voor veel mensen die net een baby hebben. Laat ik het zo zeggen.
Ja, of die deze podcast luisteren. We hebben die reacties ook wel gehad. Hè? Dat mensen zeggen van ja, ik luisterde je podcast en toen wist ik zeker dat ik een kind wilde. Maar we hebben net zoveel reacties een beetje gehad. Mensen zeiden ja, we hebben je podcast geluisterd, maar nou ben ik echt geen kind meer. Dus ik snap het wel. Het is ook makkelijker om er negatief over te zijn dan om er positief over te zijn. Of tenminste, ja.
Maar wat waren dat?
Nou, we waren volgens mij wel negatiever toen onze kinderen jonger waren. Ja. Over het algemeen.
Want ik vind het wel een wereld van verschil.
Dat is gewoon de moeilijkste periode volgens mij die er is in je leven.
Mm-hmm. Ja.
Qua vermoeidheid. Maar ook qua gewoon waar je zelf bent. Dat je het ook allemaal nog moet uitvinden. En vaak in een soort tweede of derde carrièrepadbaan zit. Waarin je druk hebt allemaal.
Ja, want ik heb dus best wel veel naar jullie podcast geluisterd. In die periode in 2018, 2019. Toen ik nog wel zeker wist dat ik moeder wilde worden. En ik herinner me wel dat het vaak ging over slaapgebrek. En gedoe en relaties die denk ik ook soms meer uitzoeken waren. En volgens mij is het is ook een beetje ingewikkeld dat denk ik de mooie kanten van het ouderschap gewoon minder beeldend te vertellen zijn aan de hand van hele concrete voorbeelden. Dat was in elk geval een beetje mijn conclusie toen ik er beter over na ging denken waarom die ouders in mijn directe kring mij zo hebben afgeschrikt.
Want wat staat daar dan in? Waren die zelf ook niet zo blij? Of was het meer dat ze wel blij waren, maar dat jij het zag en dat je dacht, Jezus, dat wil ik eigenlijk niet.
Nou, die waren wel blij. Ik weet niet of blij het goede woord was, maar die waren wel blij hoor dat ze ouders waren geworden. Ja. Maar die vonden het ook heel zwaar en heel ingewikkeld. En ook heel saai, bijvoorbeeld. En als je als kinderloze tussen een groep vrienden staat die kinderen hebben gekregen, dan zie je vanaf een afstand wat de impact is. En veranderen natuurlijk vriendschappen ook.
Ja.
Ja, dus er was veel aan de hand. En dat was eigenlijk de aanleiding voor mij om te denken, God, waar begin ik eigenlijk aan? En zou een alternatieve weg misschien ook bij mij passen?
En toen begon... Nienke, zeg je maar.
Nee, ja, en ook wat ik ook heel goed vind aan het boek is dat je ook heel duidelijk uitzoekt van, hoe kan het dan toch dat we zo dus vanzelfsprekend, dat dit zo de vanzelfsprekende weg is van oké, dit is het pad dat jij moet lopen. En dat denk je dus al vanaf kinds af aan van oh ja, dit wordt een natuurlijke stap. Wat gebeurt er als ik inderdaad de andere kant op loop?
Ja, ik denk wat daar lastig aan is, is dat je als je besluit geen kind te krijgen, al snel last hebt van de maatschappelijke druk, dat je dan iets anders groots en geweldigs meeslepends met je leven moet gaan doen.
Met een camper
ik denk dat
ergens.
Dat, bijvoorbeeld. Of een fantastische auteur worden. Of op een andere manier bijdragen aan allerlei wereldproblematiek. En dat is natuurlijk niet zo dat moet. Je kan prima een heel erg kabbelend leven leiden waarin je helemaal niks groots en belangrijks doet. Maar ik denk wel dat een vraag is die je veel krijgt als je besluit geen kinderen te krijgen. Als dat een bewuste keuze is.
Ja.
Alsof de maatschappij jou zeg maar heel veel tijd en ruimte schenkt. Van oké, dan krijg jij geen kind, prima. Maar met alle tijd en energie en geld die daarmee vrijkomt, moet jij iets van betekenis gaan doen.
Ja.
Anders, je mag het niet verkwanselen, Jantine, doe het voor ons.
Precies. Ja.
Ja. We staan je vanaf de kant uit te zwaaien.
Maar dat is dan hetzelfde gevoel als dat wanneer je kinderen plots een dag onder de pannen zijn en je bedenkt, ik moet nu iets met deze dag doen.
Ja, en dan dat je dan toch gaat Netflixen op de bank.
Verlamd, staatsverlamd.
Ja, te veel. Wat ik me afvroeg, wat kun je onder woorden brengen hoe als je naar die vrienden luisterde met hun kinderverhalen, wat voelde je dan zelf eigenlijk? Had je daar een bepaald gevoel bij?
Ik denk,
of
ja,
niet?
Ja, heel veel gevoelens. Ik denk dat het vooral een gevoel van beklemming was. Van het verliezen van autonomie en vrijheid. Dus ik merk dat ik al meteen begin te zuchten als ik het zeg. Maar
ja.
Dus, dus daar zat denk ik wat zit nog steeds het grootste bezwaar of de angst van God, hoe maak je nog tijd voor jezelf?
Ja, het is ook een reële beklemming, ja. Zeg maar. Een reële angst voor beklemming. Ja. Maar sorry, ga door.
Ja. Ja, volgens mij is dat mijn grootste een twijfel. Toen en nu nog steeds. Ik denk dat ik iemand ben die misschien iets meer dan gemiddeld tijd voor zichzelf nodig heeft. En graag alleen is na een periode van reuring en vrienden om me heen. Ja, ik denk dat het waar is, zeker in de eerste jaren als kinderen nog jong zijn, dat het moeilijk is om die tijd voor jezelf te claimen.
Ja, dat vond ik heel herkenbaar. Je schrijft op een gegeven moment in je boek dat je dan in zo'n vogelaarshutje zit ergens. Even los daarvan dat mij doodeng lijkt 's nachts in je eentje in zo'n vogelaarshut. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar dat vond ik heel herkenbaar. Dat je dat soort momenten, dat je dat... die vanzelfsprekendheid, als je geen kind hebt om dat gewoon te gaan doen, is natuurlijk...
Ja.
Het is veel vanzelfsprekender dat dat gewoon makkelijk gaat. Dan als je kinderen hebt, moet je dan allemaal dingen gaan regelen. En ik vond dat wel herkenbaar bij mij ook om als het gaat over soms wil ik een kind, over waarom ik geen tweede wilde, heeft daar ook mee te maken. Met het kijk, met één kind is het nog redelijk, en vooral één kind van 6 is het leven heel, heel makkelijk te structureren, vind ik. Al ga ik ook nog niet zo makkelijk met 2 weken zomaar weg, hoor. Maar, maar ik dacht, nog een keer die waar je het net over had, die beklemming en die afhankelijkheid die zo'n kind, die zo'n baby heeft, die heeft bij mij wel echt gezorgd dat ik dacht, nou, ik wil dat niet nog een keer. Ook al is dat maar 2 jaar effectief dat je echt zo vast zit aan een kind, als ze eenmaal of 3 misschien, weet je wel. Want op een gegeven moment gaan ze zichzelf wel vermaken. Maar dat had daar wel mee te maken, ja, met dat gevoel voor autonomie en dat vooral dat alleen willen zijn, want dat is wel voorbij.
Dat zei Jan de Mosselman, die hebben het natuurlijk ook te gast gehad. En die wordt ook geciteerd in jouw boek. Die zegt natuurlijk ook van, ook al heb je kinderen en ga je 2 weken in een vogelkijkhut zitten, dan ben je nog, je bent al alleen, maar je bent nooit zonder hen. Nee. Want ze zitten in je hoofd en je denkt over ze na en je voelt je verantwoordelijk. En ja, je voelt de verantwoordelijkheid dat je niet bij ze bent, maar ja, hoe moet je dan nu voor ze zorgen? Dus die totale vrijheid die jij nog kunt ervaren, Jantine, waar wij ook wel jaloers op zijn, dat ga je met een kind niet meer voor elkaar krijgen. Kan gewoon niet. Zit in je fucking hoofd.
Hebben jullie wel eens een aflevering gemaakt of met elkaar gepraat over hoe jullie ooit hebben besloten om een kind te willen?
Niet 1 aflevering.
Hoe is dat proces?
We hebben het daar wel eens over gehad.
Ik denk
zo, sorry, we hebben een klein tijdsverschilletje volgens mij. Sorry, wat wil je zeggen?
Nou, ik denk er dus nu inmiddels al 1 jaar 5 nogal hard over na. Maar dat is denk ik niet heel gebruikelijk. Om daar zo. Op een gegeven moment, je kan natuurlijk ook. Ja, op een gegeven moment heb je echt alles daarover gedacht. Maar ik denk dat het gebruikelijker is als ik naar de mensen om me heen kijk, om het redelijk spontaan en gauw te beslissen. Hoe is dat bij jullie gegaan, vroeg ik me af.
Alex, was het bij jou?
De eerste was een heel erg een wens van Cynthia, in die zin van dat ze het heel erg voelde, hormonaal ook. En ook dat ze echt een soort pijn had als ze een zwangere voorbij zag lopen. Dat ze dacht, oh, zij wel en ik niet. Dus dat was heel sterk. De tweede was meer mijn wens. Toen had zij het wat minder ook, omdat het eerste allemaal wel wat heftig was.
Ja, oh, leuk!
Ja, dus zo ging dat. En er was dus weinig, niet superveel over nagedacht of zo. Dat is redelijk op intuïtie en gevoel gegaan allemaal.
Denk je dat als jullie er een paar jaar over hadden moeten doen, dat je dan was gaan twijfelen, Alex? Ja, dat weet je niet, hè?
Ja. Nee, dat weet ik niet. Ik vind het in dit geval, ik dacht het ook met het boek zo lastig. Je weet niet zo goed hoe het is om je voor te stellen hoe het zou zijn als het niet wat je had niet zo dat er
ja,
niet
dat
was.
Is ook zo.
Als wij zeggen hoe was je leven geweest zonder kinderen, dan kijk je alleen terug naar die tijd dat je veel jonger was zonder kinderen. Dus je stelt je ook niet voor hoe het is als je ouder bent op deze leeftijd zonder kinderen.
Nee, dat is ook
omdat
zo.
Omdat je dat niet kan.
Anne, wat wilde jij zeggen?
Ik wilde aan Alex vragen of hij er wel eens met vrienden over heeft gepraat.
of zij vader wilde worden?
Ja, nee, niet mee. Ik heb er wel over gepraat, maar vaak dat toen ik al vader was, dat mannen of vrienden aan mij vroegen van hoe weet je dat zeker en hoe weet je dat dan en wanneer ben je er klaar?
Kun je dat ooit echt zijn?
Nee, ik zei wat we hier al vaker over hebben gehad, dat veel mannen pas beseffen of ze het wel of niet willen als het kind er al is. En dat ze zeker niet vaak niet weten wat ze willen als het kind er nog niet is. Veel minder vaak, denk ik. Maar misschien is dat een vooroordeel dan vrouwen.
Een beetje zoals een vriend van mij toen tegen Tom zei. Toen was hij al vader en Tom nog niet. Dat die vriend zei, ja, het is eigenlijk gewoon alsof je in de achtbaan gaat zitten. En dat je zo langzaam naar boven gaat, dan denk je nog de hele tijd, wat zijn we aan het doen? Is dit een goed idee? Kan ik nog terug? Oh, ik kan niet meer terug. En dan laat je je gewoon vallen. En dan ga je gewoon, dat is het ouderschap eigenlijk. Nou ja, en je zit nu nog hier, maar ja, het gaat wel gebeuren, zeg maar.
Ja, je kunt niet meer terug.
Reken er maar wel op. Ja.
Ja. Maar je hebt natuurlijk ook die andere variant van die misschien veel voorkomt of af en toe. Maar dat van Doris die heel graag kinderen en ja, heel veel kinderen wil.
Zeker.
Ik vroeg me bij het lezen van het boek wel af hoe het bij jullie zou zijn geweest als dat niet zo was bij Doris. Als je wist van nou die man die zit ook een beetje te twijfelen. En misschien gaat hij alleen maar op de bank zitten straks als ik een kind heb.
Of ik dan? Of ik...
Bij jou Hanneke. Ja, wat hoe jij dan zou hebben gedacht.
Of ik dan zou hebben gedacht dan wil ik er wel een.
Nee, ben je er niet heen?
Nee, juist niet.
Nee, of juist dacht van, dan wil ik toch
pertinent
geen.
Want ik wilde eigenlijk pas kinderen. Toen ik Doris, daarvoor wilde ik eigenlijk nooit kinderen. En toen leerde ik Doris kennen. Toen dacht ik, nou, daar wil ik wil ik er wel geen van.
Hallo.
Hallo. Nee, als hij had gezegd, ik wil er geen, dan was er geen gekomen.
Maar, en als hij had gezegd, ik twijfel. Of wat ik een man wel eens heb horen zeggen, nou, dat is dan jouw project.
Dat is dan jouw project.
Ja. Heb je dit wel eens hoor?
Sorry, Alex, ik zou nooit met een man trouwen die zo praat. Sorry. Dat gaat niet.
Nee. Die ken je ook en dan ga je ook, dat zal ik nog even doorgeven.
Nee, maar dan zou ik waarschijnlijk ook een boek zijn gaan schrijven over twijfel en dingen. Dat denk ik. Ja, want dat is wel. Want ik kan wel voorstellen dat je heel erg heen en weer kan schieten. En bij de tweede, bij ons. Want ik ben een jaar hebben het geprobeerd. En omdat ik bij de eerste ook al lang erover heb gedaan. En als ik toen meteen zwanger was geworden, ja, dan hadden we dit gesprek heel anders gehad. Maar ik heb een jaar gehad om dus inderdaad ook te twijfelen. En toen ik elke maand juichend naast de wc stond als ik ongesteld was, toen dacht ik, moet het misschien toch eens even gaan bespreken dat ik dit volgens mij helemaal niet wil. En dat had ook te maken met de norm. Maar schieten we nou een beetje van hak op de tak hoor. Maar met de norm dat je weet dat je twee kinderen moet krijgen. Of de norm dat je überhaupt moet nadenken over kinderen. Terwijl of die vraag zo relevant
is. Heb jij vroeger wel eens in je dagboek geschreven dat je later graag vader wilde worden?
Nee, nooit. Ik heb in al die toekomstdromen nooit over kinderen nagedacht eigenlijk.
Nooit?
Nee. Tenminste, niet dat ik me kan herinneren. Ja, misschien dan wel op de achtergrond, maar nee, totaal niet.
Hoe zag je jezelf dan als gewoon...
Volgens mij ook wel alleen, denk ik. Ja. Dat weet ik ook niet. Ja, nee, maar ik zat alleen over werk.
Zou wel, en... ook wel passen.
Ja, ik ook.
Van wat ik me kan herinneren van toekomstdromen, ging het alleen over banen of sport of muziek of zo. Maar voor de rest, volgens mij niet. Maar ja, ik heb daar... Weinig herinnering ook aan.
Heeft hij een vrouw, twee gezonde kinderen en een randloze toiletpot en nog niet living the dream dus eigenlijk, Alex?
Ik weet gewoon de dream niet, dat is het.
Nee, je weet de dream niet. Nee, want ik moest je die vraag die jij net stelde, Jantien, ik moest er ook wel aan denken hoor, toen ik je boek aan het lezen was. Want ik zit met 14 vrienden van mijn middelbare school, of een beetje uit die tijd, in een appgroep. Het Bagganaal, echt al jaren. En op een gegeven moment hadden drie vrienden van mij... Nee, twee plus ik hadden een kind. En toen hadden we een tweede appgroepje ernaast gezet. Die heette Bagga Papa. En daar gingen we praten over kinderdingen, zeg maar. Maar om de paar maanden kwam er weer een jongen uit die andere appgroep bij. Tot, ik denk, een maand geleden. Toen zaten we ineens met 13 van de 14 in die oudergroep. Terwijl we met elkaar eigenlijk nooit hebben gepraat over... Wil je eigenlijk wel vader worden? wel over waar, hoe kan je nog het beste voetbalwedstrijden kijken als je een kind hebt of twee en hoe pakken we dat aan met elkaar? Ja. En lukt dat nog? Maar er is dus nu één iemand uit de groep.
Ja, ik wilde net vragen.
Ja, dus één iemand, die zit er niet in. Ja. En nu praten we in die andere groep ook best wel vaak over de normale dingen die we anders in die andere groep hadden gedaan. Want bijna iedereen zit erin. Dus toen heb ik die vriend gebeld en gevraagd van, ja, ik ga je er toch inzetten, want anders mis je gewoon dingen.
Ja.
Heel maar goed. Toen vroeg ik eerst wel aan die andere vriend, wil hij eigenlijk geen kinderen?
Oh, dat wisten jullie niet?
Ik heb geen idee.
Oh, bijzonder.
Want daar praten we niet over.
Oh, wat gek.
Ja, hè?
Ja, vind ik wel. Ja.
Ik vind dat ook gek.
Maar...
Ja, ik vind dat ook gek. Maar dat zit echt niet in de dynamiek van deze groep in elk geval.
En is die vraag nu ook nog steeds niet gevallen, nu hij in die andere appgroep is toegevoegd?
Nee. Maar ik ga het nu wel...
Ik ga het nu wel vragen.
Ik ga het wel vragen, hoor. Maar ik moet er ook eerlijk over zijn. Die is gewoon niet gevraagd.
Maar misschien is het
ook
een beetje...
Ik ken het ook niet bij mannelijke vrienden dat we het daar echt over hebben of zo. Het is er op een gegeven moment, is iemand krijgt kinderen of niet? En af en toe is die vraag van hoe wist je het zeker of dat soort dingen. Maar of ja, nee. Het gaat er bijna niet over.
Je zegt ook van... Oh sorry, één ding nog, Hanneke. Ja. In het vervolg, want jij schrijft hier een boek. Dan heeft op een gegeven moment, ik weet niet meer precies wie het was. Maar die vraagt aan jou of jij twijfelt. Natuurlijk, wil ik moeder worden? Ja, nee. Je gevoel zegt meer ja op dat moment, mijn ratio nee. En dan zegt de mevrouw, maar zou je vader willen, willen worden? Ja. En dan zeg jij eigenlijk direct ja.
Ja.
Dat lijkt me heerlijk.
Ja, er was echt geen twijfel meer over dat antwoord.
Dat vond ik, dat vond ik echt, ja.
Ja, vond ik een beetje pijnlijk.
Toen moest ik even het boek even wegleggen. Ja, vond ik ook wel pijnlijk eigenlijk.
Oh ja, ja?
Ja, ja wel. Want toen moest ik dus ook denken aan van, ja, voor, ja. Dus aan die appgroep. En dat is voor ons dus allemaal kennelijk best normaal. Of van te doen. Of gewoon een voortvloeiende gang van gebeurtenissen is geweest. Er werd op een gegeven moment ook weer één vader. Ja, hey, top.
Ja. Kom bij de groep. Jongen.
Ja. Van harte, ja. Zijn nog steeds vader willen worden?
Ja, maar het is natuurlijk ook het is een vraag die aan de ene kant veel betekent, denk ik. Omdat het iets zegt over het verschil tussen mannen en vrouwen. Niet alleen in romantische relaties, maar ook denk ik in hoe we als samenleving naar ze kijken. Ja. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook een gekke vraag. Want die vraag zou ik alleen maar met ja beantwoorden als het betekent dat ik in een heteroseksuele relatie zit met een vrouw die heel, heel graag kinderen wil. En die dan dus het gros van het ouderschap op zich neemt.
Je zou niet vader willen worden met een andere vader?
Nee, volgens mij werkt het zo niet. Nee.
Nee, want dat zo is bij ons. Ik heb wel eens voor de grap tegen Doris gezegd van... een tweede, als jij alles doet, flesjes, 's nachts opstaan... en je neemt 3 maanden vrij van de praktijk... en dan kan hij of zij daarna naar de BSO of naar het kinderdagverblijf. Ik zeg, dan wil ik het eigenlijk wel overwegen. En toen zei hij, ja, is goed. Doen? Ja, is goed, doe ik. En toen hebben we allebei een paar uur later, zeiden we bijna tegelijk van, nou, maar ik weet eigenlijk niet of ik nog... Ik dacht ineens, oh, ik wil ook eigenlijk helemaal niet meer zwanger zijn. Dan moet ik weer baren. En dan, je bent toch hormonaal dan maanden helemaal het haasje na de bevalling.
Ja.
Ik was hormonaal 9 maanden lang.
Ja, dat is wel waar,
jij vond het dan wel leuk.
Ik zou, ik vind zwangerschijnen geen probleem, baren geen probleem. Ik heb er allemaal heel veel mazzel mee. Dat gewoon, ik ben hormonaal beter in balans met een kind in mijn buik dan zonder. Dus
ja,
wat dat betreft.
Ik had het vooral daarna trouwens. Het ging vooral voor daarna. Toen ik zwanger was, vond ik het ook leuk.
Hanneke, zou jij nog vader willen worden voor een tweede? Zou je wel vader van een tweede kind willen worden?
Ja, misschien. Nou, nee, ik denk het eigenlijk niet. Nou,
Hanneke voedt nu in een half dorp op, dus
En dat halve dorp voedt haar dan weer op. Het is een soort wisselwerking.
Nee, ik denk echt dat
Hanneke to raise a village.
Ik ben echt tevreden met onze 3. Ik heb echt het idee dat ik het systeem heb verslagen door maar 1 kind te hebben. Maar goed, dat vinden jullie allemaal niet. Maar ik vind voor mezelf, vind ik dat. Dat ik een life...
Ik ben een beetje doorgeslagen in het systeem.
Dat ik een life hack heb toegepast, ja.
Ik heb heel veel rondjes in die achtbaan gedaan.
Ja. Maar ik zeg...
Nou sta ik hiervan.
Ik zeg ook heel graag als iemand klaagt over... Oh, ik moest vannacht weer. En dan is het heel vervelend volgens mij voor veel van mijn vrienden. Dan zeg ik... Ja, ik kan er niks voor zeggen. Ik heb maar 1 kind natuurlijk. Nee. Of dat een soort... Maar goed.
Maar die vadervraag had ook nog een ingewikkeld biologische component...
Ja.
Van dat DNA van kinderen die verweven raken. Weer met de micro-huppelepup.
Micro-huppelepup. Ja, ik vind het zelf ook moeilijk uit te leggen als ik het niet uit mijn boek kan voorlezen. Maar...
Ik scan dan dat ze denken. Ik denk, dit ga ik waarschijnlijk niet begrijpen. En dan...
Wat dan lekker zijn?
Ja, dat is een...
Dat is een fragment in mijn boek dat gaat over het dat er als je als vrouw zwanger bent van een kind, dan is er celuitwisseling tussen het DNA van het kind en het DNA van de vrouw. En als je dat gebeurt al vanaf een week of 8 van de zwangerschap. En uiteindelijk uit onderzoek bleek dat er lichaamsvreemde cellen, dus cellen, DNA-cellen van jouw kind of van jouw foetus, achterblijven in het lijf van jou als zwangere vrouw. En dat gebeurt al, dus vanaf 8 weken is die uitwisseling. Dus ook als je daarna een miskraam krijgt of je houdt daar geen gezond geboren kindje aan over, dan is dat nog steeds zo. En die cellen die nestelen zich in al jouw organen en die nemen allerlei functies van jouw organen over. Dus die cellen kunnen hartcellen worden die in jouw hart kloppen. Ze kunnen in je brein aan gaan zitten. En er zijn nu allerlei aanwijzingen dat het ook zo is dat bijvoorbeeld die DNA-cellen die in je brein gaan zitten, dat die er daadwerkelijk voor zorgen dat jij borstvoeding langer geeft dan jij misschien zelf zou willen. Er is een soort theorie over dat er een soort manipulatieve uitwisseling is tussen die DNA-cellen in jouw brein en de behoeftes van je baby. Goed, dat is denk ik wat jij bedoelde met het ontzettende biologisch verschil tussen vaders en moeders. En hoe ver dat ook kan gaan. Dus dat het inderdaad niet alleen maar te maken heeft met dat je als vrouw 9 maanden zwanger wordt en bevalt. Maar dat er ook daarna nog van alles doorwerkt in je lijf.
Ik probeerde aan de hand van die theorie nog een theorie op te zetten. Dat ervoor zorgde dat Anne gewoon Dunja in de draaimolen liet zitten heel lang. Maar het lukt niet.
Huh? Ik snap het niet. Wat heb je nou erover?
Nou, ik dacht, misschien zit er iets van het DNA van Dunja in Anne's hersens. Waardoor die haar gewoon heel lang in die draaimolen laat zitten.
Omdat hij wist dat zij dat wilde.
Precies.
Ze wilde met Koningsdag, was er een draaimolen bij ons. Mm-hmm. En dan wilden ze in. Die was gratis, kon je gewoon in. Mm-hmm. En ik heb na 3 keer geroepen, nog een laatste keer hè. En dat heb ik denk ik 1 keer of 5 geroepen.
Heel goed, consequent.
Ja, en toen ben ik hem maar opgehouden. En ik denk dat ze na 30 rondjes eruit waggelden.
Oh, wow.
Ja.
Ja, maar dat is toch
ook
perfect.
Je hoort jezelf ook dan dingen roepen en iemand die zich niet aan houdt. En waar ben ik ook echt mee bezig? Laat het gewoon gaan.
Ja. Ja.
Laat het gaan.
Wat maakt het ook uit? Ik bedoel, we staan
het zonnetje
hier,
scheen, ik stond daar. Ik kreeg een biertje van andere ouders die medelijden met me hadden. Omdat ik gewoon tegen de lucht aan het gillen was op dat moment. Weet je wel? Old man screaming at the clouds. Dat was ik. Dat laat maar. Ja. Laat maar.
Ik zat trouwens nog te denken van, ik weet nog heel goed dat ik... Even terug naar dat van wanneer wist je dat je een kind wilde, even. Ik weet nog dat mijn vriendin Lotte jarig was. Het was in 2015, op 19 mei. En we vierden haar verjaardag bij haar in de achtertuin. En er waren allemaal vriendinnen die kort daarvoor een kind hadden gekregen. En toen heb ik een foto gemaakt van Jacobien en Dirtsen en Lotte, die alle 3 een baby op de arm hadden. En ik heb er ook op Instagram volgens mij bijgezet van, wat kunnen ze baren, hè, die vrienden van me. En toen dacht ik wel, toen ik die foto maakte, dacht ik, ziet er toch goed uit. Toch wel best leuk. En het is dus het frappante dat ik toen in de zomer hebben gezegd, Oké, nou, wij gaan het ook gewoon proberen. En dat ik dus exact, ik ben op 19 mei 2016 bevallen van Janne. Dus exact 1 jaar later dat ik die foto maakte en eigenlijk voor het eerst dacht, dit zie ik mezelf nou ook wel doen. Ik ben er volgens mij wel klaar voor. Een jaar later, bam. Dat is toch absurd.
Dat is wel heel erg, goed, heel erg
moest
de jong.
Denken. Ja, dat is planmatig.
Precies, ja.
Ik wil het nu.
Even plannen.
Ja, dus nu vieren Jan en Lotte altijd een verjaardag samen. Maar goed, dat gezegd hebbende.
Maar Anne, wanneer wist jij het dan? Of ging het zoals bij die groep? Dat jij ook gewoon een beetje erin stiefelde, het ouderschap?
Nee, ik had altijd echt wel een beeld in mijn hoofd dat ik graag kinderen wilde. En ook dat ik redelijk jong kinderen wilde. Ik denk, jonger dan dat ik nu ben geweest. Omdat ik... Ik heb best wel lang, ook in middelbare school en later toen ik studeerde, op twee mannetjes opgepast. Het waren zoontjes van een vriendin van mijn ouders. En dat vond ik gewoon echt het einde. Dat vond ik zo leuk. En daar was ik ook goed in. Er zijn 2 dingen die mensen ooit tegen me hebben gezegd wat ik moest worden. Er heeft ooit iemand op een middelbare school tegen me gezegd dat ik absoluut leraar moest worden. En dat ik vader moest worden.
Wauw.
Omdat ik vond het gewoon leuk om met die jongetjes te spelen. Ik was ook goed in verzorgen, bleek. Dus ja, dat ging wel. Dat vond ik leuk. En ik weet ook het exacte moment of waar ik was toen ik bedacht dat ik vader wilde worden, maar dan nu echt, zeg maar. Ik weet het jaar niet meer, maar ik weet dat ik op mijn fiets op de Dam in Amsterdam voor stoplicht aan het wachten was.
Dat is goed.
Nou ja.
Ja. Dat ik dacht, nu is het al tijd.
En toen kwam het als het flitsen.
Ja, nu is het al tijd.
Dit is
ja.
het.
Ja. En dat ik me ook realiseerde dat als het niet zou lukken, dat ik het heel vervelend zou vinden. Dat hoort er eigenlijk ook bij. Dat ik het als het dat ik het gemis heel erg zou vinden.
Mm-hmm.
Dat weet ik nog dat ik dat voelde. Ik dacht van, ik wil dit en ik wil dat wel echt. Want ik zou het vervelend vinden als ik geen kinderen zou hebben. Later, als ik groot ben.
En Jantine, heeft het jou geholpen, al deze verhalen van mensen die dan aan jou gingen uitleggen, oké, toen wist ik het of toen wist ik dat ik het niet wilde? Want ik kan me ook voorstellen dat het allemaal zo particulier is dat je denkt, ja, leuk voor jou, maar wat moet ik hiermee? Wat haalde jij er dan uit, zeg maar, uit die gesprekken?
Nou, ik denk wat voor mij het belangrijkste inzicht was toen ik het boek af had. Dat boek begon ik denk ik te schrijven vanuit het idee, er is voor mij één absolute keuze, namelijk of moeder worden of geen moeder worden. En als ik de verkeerde keuze maak, dan ga ik spijt krijgen. Dan heb ik de rest van mijn leven heb ik er problemen mee dat ik de verkeerde keuze heb gemaakt. En eigenlijk door al die gesprekken en die verhalen van andere mensen is mijn eigen conclusie dat, het klinkt een beetje flauw, maar dat het eigenlijk niet zo heel veel uitmaakt. Wat ik kies. Inmiddels geloof ik ook echt wel dat als ik geen kind zal krijgen, dat ik op een andere manier een heel rijk en gevuld en fantastisch leven zal hebben. En dat als ik wel moeder word, dat er ook manieren zijn om het leven vorm te geven zoals ik hoop. En dat ik in elk geval dan iets zal kennen wat ik anders niet zal kennen. Namelijk het moederschap en de ouder-kindliefde die daarbij hoort. En volgens mij is het ook een belangrijk inzicht geweest dat ik zal moeten omarmen dat welk leven ik ook kies of kies klinkt gek, want als je ervoor kiest om moeder, je moet nog maar kijken of het lukt natuurlijk,
ja.
Moeder worden. Maar of ik nou moeder word of niet, ik denk dat het goed is om te beseffen dat er ook altijd nog momenten zullen zijn dat ik denk, shit, hoe was het andere leven geweest? En dat vind ik eigenlijk wel een troostrijke gedachte, dat er hoe dan ook momenten van verdriet of misschien rouw zelfs zullen zijn. Dat vooruitzicht maakt het voor mij eigenlijk heel draaglijk. Dat haalt een beetje de zwaarte van die keuze af.
Hmm.
Het idee dat er dus helemaal geen perfecte weg voor mij is, maar dat allebei de wegen eigenlijk gelijkwaardige opties zijn. Voor mij, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo, maar voor mij voelt dat heel erg als twee goede wegen. Dus ik denk dat dat voor mij de belangrijkste conclusie is.
Ja.
En dat is natuurlijk met heel veel dingen, niet alleen met ouderschap is dat in het leven zo, maar sowieso met heel veel dingen in het leven, dat je altijd denkt, oh ja, ik ben nu deze kant op gegaan. Er was ook nog een alternatieve route die ik had kunnen nemen. Ja, ik kan daar best wel melancholisch van worden van, oh, dat heb ik allemaal, wat heb ik daar nou weer laten lopen, zeg maar. Dat heb ik altijd als ik door Groningen loop. Ik denk, ik had hier kunnen studeren, heb ik niet gedaan. Gaat nu ook nooit meer gebeuren, kom niet. Ik reïncarneer waarschijnlijk niet, zoals mijn zoon denkt dat wel gaat gebeuren. Maar in het volgend leven ga ik daar studeren. Maar nu kan ik daar doorheen lopen. Denk ik, oh, allemaal herinneringen die hier voor mij voor het oprapen lagen. En ik heb ze niet gepakt, want ik zat in Utrecht.
Veel van jouw issues gaan de laatste tijd over studeren.
Ja, hè? Ja. Ik heb toch een beetje, ik wil het ook niet zeggen, Anne. Het is een klein midlife crisisje, voel ik hier om de hoek.
Ja. Ja, hallo. Wat denk je? Als ik nu nog niet in de midlife zou zitten, wat moet er nog meer gebeuren om wel in de midlife te komen?
Maar dat gevoel herken ik eigenlijk bij iedere reis bijna, maar eigenlijk bijna reis en stad van in een ander land. Hier had ik kunnen wonen. Wat doen al deze mensen? Had ik dat ook niet kunnen doen?
Hmm.
Andere beroepen, andere dingen. Ook dingen die achter je liggen, van je weet, van je leeftijd kan het niet meer, maar had ik het moeten doen?
Ik heb dat volgens mij echt allemaal andersom.
Ja? Wat dan?
Nou, gewoon ik was 36 toen ik Alma kreeg. En ik heb eigenlijk altijd in het café gewerkt. Ik heb miljoen vriendjes gehad. Ik heb ook in het buitenland af en toe gewoond. En op een gegeven moment dacht ik, 10 studies gedaan trouwens. En op een gegeven moment dacht ik, ik heb het eigenlijk al gezien allemaal. Dus ik heb zeg maar dat ik omgekeerde FOMO heb.
Maar
weet
je
als iemand zegt, oh, ga je mee naar dit? Zeg ik altijd, ik wil een keer op de bank voor de kachel.
Jantien, ik vroeg me af, werd je soms ook gek van je eigen gedachten de hele tijd? ik kan me ook voorstellen dat je zo intens nadenkt over één ding, dat je op een gegeven moment door al die details ook het overzicht weer kwijt bent of zo. Of je totaal daarin kunt verliezen. Is dat gebeurd?
Ja, nou, ik ben zeker gek geworden van mezelf.
Ja, maar wij ook.
maar dat ik er zo uitgebreid over na ging denken, dat kwam natuurlijk ook omdat ik dat boek ging schrijven. Zo'n boekproject is de aanleiding om er zo diep en uitgebreid en vreselijk over uit te weiden. Dat had ik hopelijk niet gedaan als dat boek er niet was geweest. Maar ik moet zeggen, ik had niet het gevoel dat ik ergens het overzicht aan het verliezen was. Ik had juist wel het idee dat ik op een gegeven moment dacht, oh, ik heb nu al deze ideeën en verhalen verzameld en nu ga ik het een beetje zo zeven en kijken wat er overblijft en wat bij mij hoort.
Ja.
En hoe was het in je relatie? Zei jouw man af en toe van, ik heb er nu even geen zin meer in dit verhaal? Of deelde je dat weinig?
Nee, ik denk dat het wel meer mijn proces was dan zijn proces. Het is natuurlijk sowieso, ja, het is sowieso vervelend. Ik denk dat ik, volgens mij was ik 33 toen ik dacht van, oh, nu moet ik heel even aan de slag met dit onderwerp in plaats van dat ik het, wat ik op dat moment aan het doen was, nog jarenlang gaan negeren. Maar het verschil tussen hem en mij is, hij had het prima gevonden als we nog even 10 jaar het er niet over hadden gehad. En dat had hij ook kunnen doen. Voor hem was het prima geweest om dat gesprek op zijn 43ste weer eens op te rakelen. Ja. Maar die luxe had ik niet. Dus dat is natuurlijk soms wel een frustrerend verschil tussen mannen en vrouwen. Ja, ja, ik voelde die tijdsdruk wel. Ik voelde wel de haast om niet de haast om een knoop door te hakken, maar wel de haast om ermee aan de slag te gaan en het niet langer ergens in de hoek te laten liggen. Ja,
ja.
Je hebt wel een beetje tijd gekocht, toch? Door,
wil je daar iets over vertellen, hoe dat ging? Want dat vond ik echt wel een heel interessant stuk.
Ja. Ja, ik heb uiteindelijk besloten om mijn eicellen te laten invriezen. Dat heb ik nu ruim een jaar geleden gedaan. Ik weet nog dat een vriend op een gegeven moment waren aan het wandelen. En toen vroeg hij, en ik vertelde over dit boek. Ik was toen, denk ik, net een half jaar met het boek schrijven bezig. En hij vroeg toen aan mij van, oh, je hebt vast ook al wel nagedacht over je eicellen laten invriezen. Hij ging ervan uit dat ik dat al lang had overwogen. Maar dat had ik eigenlijk helemaal niet. Ik wist wel dat het kon, maar het kwam echt niet in me op dat iets voor mij zou zijn. Maar door zijn opmerkingen ben ik daarover na gaan denken. En ik vond het eigenlijk wel, dat als het gaat over autonomie en je vrijheid behouden, voelde dat heel erg iets van, oh, dit kan ik nu in mijn eentje beslissen. Hier heb ik ook niet mijn man voor nodig die hier een mening over heeft. Ik ga dit gewoon in mijn eentje doen. En dat voelde voor mij echt eigenlijk heel erg krachtig. Ik moest laatst denken, toen ik dat een tijd geleden vertelde aan een kantoorgenoot van mij, een man, niet geheel onbelangrijk om erbij te vertellen, dat ik dat had gedaan, die eicellen invriezen, toen zei hij, och, wat laf. Hij zei dat een beetje grappend, maar hij bedoelde daarmee denk ik, oh, wat laf van je dat je die keuze voor je uit hebt geschoven. En toen dacht ik, ja, dat is makkelijk praten als man die nog 20 jaar zich voort kan planten. Maar ik vond het eigenlijk tegenovergesteld.
Met een sperma-raket.
Precies. Maar voor mij voelde het echt wel tegenovergestelde van laf. Ja, nee, ik dacht, dit kan ik doen en ik hou hiermee een soort. Bedoel, je hebt geen garantie, hè, als je dit doet. Het is helemaal niet gezegd dat er ooit, als ik dat zou willen, dat daar een baby uitgeboren wordt. Dat moet je allemaal nog maar afwachten. Maar het voelde wel als iets van, nou, hier kan ik de regie overnemen. En dat is misschien ook wel in mijn geval nog een versterkt gevoel, omdat er 2 keer zo'n zwangerschap op een buitenbaarmoederlijke zwangerschap uitliep. Dat het extra voelde als iets wat ik wel in de hand had. Ja. Dus die eicellen liggen al een jaar ergens in een stikstoftank in Leiderdorp te wachten totdat ik weet of ik daar iets mee wil.
In Leiderdorp. Heel leuk.
Uitstekend.
Heel leuk.
Ja. Nice. Uitstekend.
Ja, uitstekende.
Gebruik je dan het woord sperma-raket?
Zeker.
Hoor ik ook.
Zeker.
Leuk.
Ja, ik ben heel. En ik wil even weten wie die kantoorgenoot was. Want ik heb zin om te vechten. Nou, ik zin om met hem te vechten. Sorry hoor.
Ik heb straks zijn telefoonnummer. Oh, ja.
Gaan we hem met elkaar boeken? Gaan we hem hetsen voor zijn deur? Zijn adres online? Nee, grapje.
Ja, Wat weet hij er nou van?
Heel weinig.
Het belachelijke opmerking.
Ja, heel.
Heel maar goed, weinig.
Goed gedaan. Heel. Ja, en ja, top. Hoe gaat het met het boek? Ben je...
Goed. Ja, het boek reist de wereld over. Mensen zijn het aan het lezen. En ik krijg soms... Het is grappig, want soms krijg ik berichten van mensen die dan tegen mij zeggen... Eigenlijk wat jullie net ook over jullie podcast zeiden. Van soms krijg ik berichten en dan zeggen mensen... Oh, ik heb het boek uit. Ik weet het zeker. Ik ga er niet aan beginnen. Ik wil geen kinderen. Nu is het heel duidelijk. En er zijn ook mensen die het boek hebben gelezen en... Inmiddels echt ontzettend hard hun best aan het doen zijn om een kind te krijgen. Dus het is grappig hoe dat dan zo twee kanten op kan uitpakken.
Ja.
Ja, wat ik zo fijn vind daaraan is dat je dus, omdat je dus alle kanten belicht, kun je dus ook als lezer heel erg uitzoomen op van, ook al heb je de beslissing al een keer genomen, hè, dus bedoel, ik kan niet meer terug, maar ik vind het wel heel fijn dat je zo hebt uitgekristalliseerd van, oké, dit zijn de opties, dit is wat je kunt kiezen. En het is geen vanzelfsprekende route die je neemt van, oh ja, dit is je gaat een kind maken, hier, hup, ga maar die achtbaan in. Maar dat je voor ons zo duidelijk hebt uitgezocht van, maar wat kies je dan eigenlijk? Of wat laat je lopen, zeg maar?
Heb je echt mooi gedaan. Want het is echt een aanrader voor iedereen die geen kinderen heeft, of maar één, of twee, of drie, of... Nou ja, goed, een vriendin van mij heeft bij de vijf over de vijfde ook getwijfeld, weet je wel. Terwijl, ja.
Oh ja, ja, ja. Ja.
Terwijl je denkt, ja.
Ja, ik denk dat in zekere zin blijven de argumenten min of meer hetzelfde. Tenminste, dat begreep ik van een vriendin van mij die inderdaad één kind heeft en twijfelt of ze een tweede wil.
Ja.
Dan gaat het ook over vrijheid en autonomie. En
niet weten wat je krijgt. Ja, dat klinkt zo stom.
Ook dat ook, ja. Ja, als ik zou weten wat voor kind ik zou krijgen.
Niet weten hoe je lijf...
Ja, dank.
Ja, dat zeg je natuurlijk ook heel vaak in het boek. En dat kun je gewoon niet weten. Nee. Ik bedoel, ja. Als mijn eerste een huilbaby was geweest, weet ik niet of er nog twee achteraan waren gekomen. Nee.
Ja,
nee. Er zit ook dat vond ik ook wel een mooi stukje trouwens. Want er zit een stuk in. En je was getrouwd of zo. En je kreeg een doosje met allemaal briefjes erin van vrienden.
Ja, zij gaven mij dat op mijn vrijgezellenfeest.
En mocht jaren later mocht je dat doosje openmaken.
Ja, precies. Zij gaven mij een doosje en daar hadden ze allemaal briefjes in gestopt. En dat mocht ik dan 4 jaar later openen. En zij hadden veel vriendinnen, dat waren volgens mij 10 of 11 vriendinnen of zo, die op dat vrijgezellenfeest van mij waren. En die hadden daar iets opgeschreven over wat ze hoopten of dachten dat ik dat er van mij zou zijn geworden. Ja, ik denk dat 95% daar wel opschreef dat ik
dat je
zeker één en waarschijnlijk twee kinderen zou hebben. Ja.
En wat zijn reacties dan van jouw vrienden? En zussen hebben ook kinderen, geloof ik. Als
ja,
ze dit
één
lezen.
Zus van mij heeft twee kinderen.
Eén
ja.
zus heeft twee kinderen. Hebben zij dit boek gelezen en wat zeggen ze dan? Kijken ze nu anders naar jou? Of hebben ze iets van daar was je mee bezig?
Niet,
of weten ze dit allemaal?
Ja, ik heb natuurlijk tijdens dat schrijven tot vermoeiend toe met iedereen over die twijfel gesproken. Dus ik denk dat er... Dat er in die zin niet veel nieuws voor ze instaat.
Ik was blij dat dit boek er eindelijk was.
Ja, misschien wel. Ja. Ja, ik hoop dat ze nu denken dat we een tijdje over iets anders kunnen praten. Ja.
Nee. Ik begin nu aan het boek Soms wil ik een hond. En dan gaat het hele proces.
Ja, wat als ik allergisch ben?
Wat als het een hele stomme hond wordt?
Ja, precies.
Ja. Ja, precies.
Je
weet het niet. Nee.
Heb je een hond?
Nee, een kat. Hele leuke. Ook heel lang, over nagedacht.
Denk je over alles heel lang?
Nee, ja, dat klinkt wel zo. Hè?
Wat zijn dingen waar je helemaal niet over nadenkt?
Nou, ik heb een keer in een tijdsbestek van 3 dagen besloten om mijn huis te verkopen, mijn baan op te zeggen en met een auto naar Japan te rijden.
Dat was ook vrij mooi.
En impulsief.
Toen kwam corona en mochten jullie weer terug.
Dat was echt ontzettend mislukt. Misschien dat ik daarom nu sindsdien over alles beter nadenk. Omdat ik denk, god, maar er zijn dus allemaal factoren die je niet kan voorspellen, zoals corona. Dat zou kunnen. Maar ik ben eigenlijk van nature helemaal geen twijfelaar. Maar goed, niemand die dit luistert gelooft dat nu nog.
Nee.
Maar ja.
Hebben jullie die reis nog ingehaald?
Nee, maar we hebben de auto nog. Dus we wachten ons moment af.
Mm.
Ja.
Oké.
Ik zou het doen. Jantine, dank je wel dat je er was.
Dank jullie.
En succes met je boek en met die hele boektour. En het voorlezen en in gesprek gaan met vrouwen met rammelende eieren.
Ja, dank jullie wel.
Dit was hem weer. Dank aan mijn vaste tafelgenoten op afstand, Alex van der Hulst, Hanneke Hendricks en Annie Janssens. De productie was ook in handen van Annie Janssens. De montage is gedaan door de getalenteerde Jeroen Sturing. Bedankt Jeroen. Mocht je ons iets willen vertellen, heb je een tip of een vraag of een opmerking, kom dan naar onze Vriend van de Show pagina.
Voor een klein bedrag kun je vriend van de show worden, waardoor je ons de gelegenheid geeft om nog meer mooie afleveringen te maken. Op Twitter heten we @ikkenniemanddie en ons mailadres is ik@dagennacht.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende!